Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 77 zingen wij het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt. We noemden nu het zevende vers van Psalm 77. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Korinthe 1. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 12e vers: wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hooggestoelte op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het 12e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder en de gemeente Gods die te Korinthe is met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten diegenen die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het feit dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid des zelfs lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, Gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij het nemen zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat we zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden alzelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, op het over de gave die door vele personen ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult, gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben, en door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat in mij zal wezen, ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest, ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u is, door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat we heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 1 en daarvan de versen 8 tot en met 10. 2 Korinthe 1 van het 8e tot en met het 10e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië is overkomen, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelve in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden: God die de doden verwekt. God die de doden verwekt. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de leerschool van die God. In de tweede plaats willen we letten op het vertrouwen op die God. En in de derde plaats willen we letten op de getrouwheid van die God. God die de doden verwekt. Een drietal gedachten. De leerschool van die God. Paulus schrijft daarover in het 8e vers, wat er heeft plaatsgevonden in zijn leven. Onze tweede gedachte, het vertrouwen op die God. Die leerschool is niet voor niets geweest. Paulus moest leren niet op zichzelf te vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. En onze derde gedachte, de getrouwheid van die God. Als Paulus zegt in het 10e vers, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En deze brief van de apostel Paulus wordt wel eens genoemd een autobiografie van de apostel. Moeilijk woord, jongens en meisjes. De mensen willen daarmee zeggen, Paulus die schrijft in deze brief nogal eens over zijn eigen leven. Hij laat, dat doet Paulus niet altijd, maar dat doet hij wel in deze brief, hij laat nogal eens naar binnen kijken. In zijn hart, wat hij zelf heeft meegemaakt in zijn leven. Soms werd hij ook gedrongen om dat te doen, vanwege zijn bestrijders. En Paulus had veel bestrijders ook in de gemeente van Korinthe. Eigenlijk vonden ze hem geen echte apostel. Hij was niet een krachtfiguur zoals zij dachten dat een apostel zou moeten zijn. En bovendien moet hij zich verantwoorden hier dat hij zo lang is weggebleven. En dan moet de apostel Paulus, en dat is ook wel eens goed dat Gods knechten dat doen, naar binnen laten kijken in zijn eigen hart. In het verband van deze tekst gaat het over de leerschool van het lijden. Niet het lijden in het algemeen. Er is verschil tussen lijden en lijden. Het gaat hier om het lijden van Christus. En niet het lijden wat Christus zelf heeft meegemaakt, maar het gaat hier over het lijden dat Gods kinderen ervaren om Christus wil. Dat is een bijzondere soort van lijden. En van dat lijden geldt deze gulden regel: wie deel heeft aan dat lijden, die heeft ook deel aan de vertroosting. Hoe dieper men deel heeft aan dat lijden, hoe dieper men ook vertroost zal worden. En Paulus die spreekt uit eigen ervaring. En hij mag in dit eerste hoofdstuk anderen vertroosten met de vertroosting waarmede hij vertroost wordt. Hij had dat nooit kunnen doen als hij dat lijden niet persoonlijk had ervaren. En wat mij dan ook opvalt, gemeente, dat is dat Paulus begint met het prijzen van God in het derde vers. Dat is nogal wat als je gaat spreken over het lijden wat je meegemaakt hebt, dat hij zegt in het derde vers: geloofd zij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Dus hij noemt God de God aller vertroosting. Hoe is hij daarachter gekomen? In het lijden. En dan gaat hij in het achtste vers eigenlijk van het algemene, gaat hij naar het persoonlijke. Gaat hij spreken wat hij zelf heeft ondervonden als het gaat over deze zaak. Hij zegt: want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Hij zegt: broeders, ik wil niet dat u daarvan onkundig blijft. Ik moet u daarvan iets vertellen. De gemeente, dat doet hij natuurlijk niet om zelf in de belangstelling te staan. Want als wij zoiets vertellen uit ons eigen leven, of we nou een knecht zijn van God of een kind van God, dan blaast de Heere daarin. Want de Heere zal zijn eer aan geen andere geven. Maar Paulus die wil dit vertellen om anderen te troosten. Met de vertroostingen waarmede hij zelf vertroost wordt. Dat is zijn doel. En daarom wil hij niet dat ze onkundig blijven van zijn verdrukking, die hem in Azië overkomen is. Het is niet helemaal duidelijk op welke verdrukking dat de apostel Paulus hier ziet. Het toenmalige Azië, jongens en meisjes, dat is West-Turkije. En van dat gebied was in die dagen Efeze de hoofdstad. Dus het is mogelijk dat Paulus hier bedoelt datgene wat hij in Efeze heeft meegemaakt. En wat heeft hij in Efeze meegemaakt? Wel, we lezen in Handelingen 19 van het oproer van Demetrius. Ik denk dat onze jongens en meisjes deze geschiedenis wel kennen van school. Demetrius, weet je nog, de zilversmid. Die was zo ontzettend boos toen Paulus kwam. Want Demetrius maakte tempeltjes, zilveren tempeltjes van Efeze. Van Diana, de god van de Efeziërs. En als de mensen Paulus zouden geloven, dan kon hij zijn winkeltje wel sluiten. Toen is er een grote opstand gekomen daar in Efeze. En men wilde Paulus wel lynchen. Urenlang heeft men geroepen: groot is Diana, de god van de Efeziërs. En hoewel we niet zo heel duidelijk lezen dat Paulus daar het vonnis des doods heeft gekregen. Het zou kunnen zijn dat in Handelingen 19 niet alles beschreven staat wat er toen gebeurd is. Maar dat zou heel goed de gebeurtenis kunnen zijn waar Paulus hierop duidt. Anderen denken meer aan wat hij schrijft in zijn vorige brief, waar hij zegt dat hij gevochten heeft tegen de beesten in Efeze. Misschien is hij bijna in de arena voor de wilde dieren geworpen. Paulus heeft heel veel meegemaakt. Eigenlijk bestond zijn leven voor het grootste deel uit verdrukkingen. Hij schrijft daar ook over in het 11e hoofdstuk. Hij geeft een hele opsomming van zijn verdrukkingen. Hij zegt: van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. Stokslagen als straf. Driemaal ben ik met roede gegeeseld geweest. Eens ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In reizen, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude, in naaktheid. Wel 20 voorbeelden geeft hij hier van verdrukkingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Maar door het lidwoord wat hij hier gebruikt in het oorspronkelijke, blijkt dat hij ziet op een bepaalde gebeurtenis, op een bepaalde verdrukking, en eigenlijk gaat hij ervan uit dat de gemeente van Korinthe daarvan ook wel weet. Het zal hen verteld zijn, de verdrukking die hem in Azië overkomen is. De gemeente, dat is een hele, hele diepe verdrukking geweest. De woorden die Paulus hier gebruikt, die zien niet echt op een ziekte of iets dergelijks, maar eigenlijk meer op vervolging en op een proces. Een doodvonnis wat over zijn leven geklonken heeft. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt van datgene wat wij in Azië hebben meegemaakt. Wat is er gebeurd in Azië? Paulus zegt dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Moet eens kijken hoe hij dat zegt. Hij zegt uitnemend bezwaard. En dan nog een keer zeer bezwaard. Dus het is een hele, hele diepe strijd geweest. Boven onze macht. Paulus bedoelt te zeggen boven mijn menselijke macht. Het ging zijn draagkracht te boven. Het was te zwaar voor hem om te dragen. Je zou kunnen denken aan een schip, jongens en meisjes. Een schip kan heel veel hebben. Maar als je te veel in een schip doet, wat gebeurt er dan? Als het te veel is, als de lading te zwaar is, dan gaat het schip naar de bodem. Dan is het overladen. Dat is gevaarlijk. Met een vrachtauto, als je die overlaat, dan mag je er niet mee de weg op. Als je een schip overlaat, dan kun je er niet mee varen, want dan zinkt het. En Paulus die zegt hier eigenlijk, ik ben overladen geweest, boven mijn macht. Het ging mijn draagkracht te boven. Ja, het wordt nogal eens gezegd, de Heer meet eerst de schouders. En dan pas legt hij het kruis erop. De Heer legt nooit een te zwaar kruis op. Ik denk dat we een klein beetje voorzichtig moeten zijn met zulke uitdrukkingen, gemeente. Want Paulus heeft een kruis opgelegd gekregen wat te zwaar was voor hem om te dragen. Er wordt ook wel eens gezegd, de Heer laat het water komen tot aan de lippen. Maar hij laat het nooit komen tot boven de lippen. Nou, ik denk toch als we goed naar Paulus luisteren dat het bij hem boven de lippen gekomen is. Het ging zijn draagkracht te boven. Hij dreigde weg te zinken in de golven. Paulus is helemaal geen krachtfiguur. Paulus is geen supermens. Dat verwachten eigenlijk de Korintiërs van een apostel. Dat moet toch een soort supermens zijn die... Nee, dat was Paulus helemaal niet. Paulus was een gewoon mens van vlees en bloed. Hij had ook maar een geringe draagkracht en op een gegeven moment dan was het voor hem ook te veel. En is dat nou een bewijs dat hij geen echte apostel is? Nee, dat is juist het bewijs dat hij wel een echte apostel is. Dat de Heere hem als zwak mens in dit alles heeft verlost. Ik wil niet, broeders, dat jullie onwetende zijn van die onvergetelijke gebeurtenis in mijn leven. Van dat dieptepunt wat ik heb meegemaakt. Paulus, hij is als het ware, zou je kunnen zeggen, door de nullijn heen gegaan. Je zou zeggen, nul, dat is de bodem. En dieper kan een mens niet. Ja, Paulus, die is door de nullijn heen gezakt. Zeer bezwaard, boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Paulus twijfelde over zijn leven, vertwijfeling. Alle nood is nog geen doodsnood. Je kunt in grote financiële nood zitten, dat is heel lastig, maar dat is nog geen doodsnood. Maar Paulus was in doodsnood. Na zijn oordeel ging hij sterven. Er was geen middel meer om hem in het leven te behouden. Er was niemand die het voor hem opnam. Hij stond daar moederziel alleen, zoals we dat gezongen hebben ook uit Psalm 142. Jongens en meisjes, als je zo kijkt naar het leven van Paulus, dan lijkt het leven van Paulus heel veel op het leven van zijn zender. En zijn zender, dat is de Heere Jezus Christus. Het leven van de Heere Jezus is ook een aaneenschakeling geweest van verdrukkingen, van moeite. En je moet niet denken, als je een kind van de Heere bent, dat de verdrukkingen en de moeite je allemaal bespaard worden. En dat het dan allemaal vanzelf gaat in je leven. Misschien moet ik wel zeggen, juist niet. Juist niet. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. Punt. Nee, er staat geen punt. Er staat maar uit die allen redt hen God. En daarom zijn Gods kinderen zo gelukkig. Omdat ze dat mogen ervaren. Uit die allen redt hen God. Zeer in twijfel boven ook van ons leven. Dat is de leerschool. Dat is de leerschool van de Heere. Waar Paulus onderwijs heeft gekregen als apostel. En gemeente, dat is helemaal geen makkelijke school. Dat is ook geen gemakkelijke les die hij daar moest leren. En toch is dat een les die noodzakelijk is om te leren. Dat wil Paulus de Korintiërs ook leren. Als je geen deel hebt aan het lijden, heb je geen deel aan de vertroosting. Maar dat is de gouden regel. Die deel hebben aan het lijden, die hebben ook deel aan de vertroosting. Onze tweede gedachte. Het vertrouwen op die God. Paulus zegt, ja, wij hadden alzelve in onszelf het vonnis des doods. Wat betekent dat? Wij hadden in onszelf het vonnis des doods. De verdrukkingen die hij heeft meegemaakt, die zijn van die aard geweest dat hij niet anders kon besluiten dan dat hij moest sterven. En in de oorspronkelijke taal is het zo verwoord dat dat niet de conclusie was van Paulus, maar er lag een vonnis. Er lag een gerechtelijk vonnis. En dat vonnis was het vonnis des doods. En dat vonnis, dat had hij reeds in zijn handen. Dat vonnis, dat was uitgesproken. Paulus is een ter dood veroordeelde. Zo is het eigenlijk. En wie hem ter dood veroordeeld heeft en hoe hij ter dood veroordeeld is en onder welke omstandigheden dat geweest is, gemeente, dat wordt niet helemaal duidelijk. We denken aan Handelingen 19. Dat dat nog een vervolg heeft gehad, daar die strijd met die zilversmeden. Een doodvonnis over Paulus is uitgesproken. En aan hem is en wordt geen gratie verleend. In onszelf het vonnis des doods. Dat is wat, een ter dood veroordeelde te zijn. De dood is de zwaarste straf die iemand krijgen kan. En dan een kind van God. Ter dood veroordeeld te zijn. Paulus die kan niet anders zien. dan dat het Gods weg is. Een uitkomst, een uitweg is er niet meer. Moet een kind van God dat nou meemaken, dominee? Moet het nou zo diep gaan? Grijpt de Heer er nou niet in? Laat de Heer Paulus in die vertwijfeling? Gemeente, ik geloof dat Gods kinderen dat nog meemaken. En ik zal straks uitleggen waarom zij dat mee moeten maken. Dat het vonnis des doods door hen wordt gehoord en dat ze niet anders kunnen dan dat aanvaarden. Nee, ik zeg niet dat wij zomaar ons doodvonnis ondertekenen. Dat doet een mens niet. Een mens probeert daar onderuit te komen. Een mens probeert zijn schuld te verzachten. Hij probeert op allerlei manieren om de straf te ontlopen. Maar het vonnis dat geklonken heeft op de zonde, dat is de dood. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als de Heere doortrekt met zijn recht in het leven van Gods kinderen, dan vinden zij het vonnis van de dood in hun hart. En dan kunnen ze niet anders dan geloven dat ze een ter dood veroordeelde zijn. Dat vonnis dat snijdt hen af van alle wegen der ontkoming. Dat vonnis van de rechter dat snijdt hen af van al hun eigen gerechtigheden. Gemeente, dan heeft een mens het niet breed als dat zo is. En we hebben u gepreekt over Psalm 116, daar vind je datzelfde. Die man die had ook als een vonnis des doods in zijn zak. En als je dat hebt, een vonnis des doods, een vonnis is uitgesproken. En dan is het een kwestie van tijd, maar dan vindt het wel plaats. Er kan natuurlijk een periode zitten tussen het moment dat de rechter het uitspreekt en dat de straf voltrokken wordt. Maar als je dat vonnis hebt, dan heb je het wel. En zo was het bij Paulus. Hij had dat vonnis wel. Het was nog slechts een kwestie van tijd. En waarom, ik weet niet of Paulus dat toen ook heeft kunnen bezien, waarom de Heere het zo ver liet komen. Maar achteraf mag hij het zien. En hij zegt dat ook tot onderwijs van de Korintiërs. Hij zegt, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Dat was de les die de Heere mij wilde leren in Azië. Daarom moest ik die hele diepe weg gaan. Daarom liet de Heere mij zo alleen. Ik moest alles kwijt. Ik moest sterven aan mijzelf. Ik moest sterven aan mijn zelfvertrouwen. Gemeente, dat zelfvertrouwen bij een mens, dat zit zo diep, zo diep. Dat de Heere hele diepe wegen moet gaan om dat zelfvertrouwen te knakken. Want als de Heere dat niet doet, dan blijven we vasthouden aan onszelf. Dat deed Paulus ook, dat deed zelfs Paulus, een kind van God. Hij vertrouwde nog zo vaak op zichzelf. En hij moest niet op zichzelf vertrouwen. Hij moest op God vertrouwen. En op God vertrouwen, dat lijkt heel makkelijk. Dat zeggen mensen ook vaak, je moet maar op de Heere vertrouwen. Ja, alsof dat zo makkelijk is. Op de Heere vertrouwen, ja, dat is niet zo moeilijk als je thuis op de stoel zit. Maar als je naar het ziekenhuis moet, wordt het al een stuk moeilijker. En als je voor de poorten van de dood ligt, gemeente, op de Heere vertrouwen, ja. Nee, dan grijpen wij nog het laatste aan wat de dokter zegt. We grijpen nog het laatste middel aan wat voorhanden is. En als de Heer het niet verhoedt, staat daar ons vertrouwen op. Maar Paulus heeft geleerd, wij moeten op de Heere vertrouwen. Hij heeft ervan mogen leren. Het is een les waar hij zijn hele verdere leven voordeel mee kan doen. Opdat wij niet onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Eigenlijk als je goed luistert naar Paulus, dan hoor ik hem hier zeggen, het is toch wat dat ik dat nou nodig had. Dat ik nou zo'n diepe weg nodig had. Om daarachter te komen dat mijn vertrouwen op de Heere maar zo klein is. Als de Heer het gaat beproeven en in de weg van recht alles afsnijdt in je leven, waar is dan nog dat vertrouwen? Dan blijkt dat ik heel veel op mezelf vertrouwd heb. Dat dacht ik niet en dat wist ik niet, maar daar ben ik in die weg achtergekomen dat ik nog zo het vertrouwen had staan op mijzelf. Maar toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, toen had ik niks meer aan mezelf, toen had ik niks meer aan de mensen. Toen is alles rondom mij heen weggevallen. En toen is er maar één die ik uiteindelijk overgehouden heb. En dat is God, die de doden verwekt. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Gemeente, zulke wegen gaat de Heer met zijn kinderen. Psalm 116, ik heb het u genoemd, ik heb het u gepreekt, was ook een kind van God. En zal ik nog een voorbeeld geven dat u niet denkt dat Paulus een uitzondering is en dat de dichter van 116 een uitzondering is? Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes, dat jullie ook kennen. Dat de Heere zulke diepe wegen gaat met zijn kinderen. Ik denk aan Abraham. Abraham was een kind van God. Dat weten jullie. En Abraham had zoveel hoop gekregen. Waarom? De Heere had hem beloofd dat uit hem de Messias, de Heere Jezus Christus, geboren zou worden. En heel lang leek dat onmogelijk, want zijn huisvrouw was onvruchtbaar. Maar toen het niet meer kon, toen is Isaac geboren. En toen stond de hoop van Abraham op Isaac, want uit hem zou de Heere Jezus geboren worden. Was Isaac er niet, dan zou de Messias niet kunnen komen. En dan komt er een dag, en dan zegt de Heere tegen Abraham dat hij zijn zoon Isaac moet gaan offeren op een van de bergen die de Heere zeggen zal. Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Want als Isaac moet sterven, dan kan Gods belofte niet meer waar worden. Dan kan Christus niet geboren worden. Dus dat kan helemaal niet. En toch heeft Abraham het gedaan. Hij is gegaan, hij is vroeg opgestaan. Hij is de Heere gehoorzaam geweest. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Wel, Paulus die schrijft erover in Hebreeën 11. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus de Heere heeft het geloof van Abraham zo diep beproefd dat hij moest leren dat God zijn zoon zelfs uit de doden zou kunnen wedergeven. En dat heeft Abraham mogen geloven. God die de doden verwekt. Zo is het waar geworden. Op de berg des Heren, daar zal het voorzien worden. Kunnen we het misschien zo makkelijk zeggen. Op de berg des Heren zal het voorzien worden, ja. Maar je moet maar eens je eigen kind moeten verliezen. Je moet maar eens dreigen je eigen leven te gaan verliezen. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat is een les die de Heere leert als het ware door de dood heen. Gemeente, om veel van de Heere te mogen leren, moet de Heere diepe wegen met ons gaan. Hij is ook diepe wegen gegaan met Maria en met Martha, haar zuster. Waarom moest dat nou zo? Waarom kwam de Heere niet eerder? Waarom moest Lazarus eerst sterven? Omdat ze niet op zichzelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Na de opstanding van Lazarus uit de dood, wat is dat geloof van Martha en Maria toen verdiept geworden? Want eerst kon Martha het niet geloven dat God de doden verwekt. Ze wilde helemaal niet dat het graf van Lazarus nog een keer open zou gaan. Maar die weg die was nodig. Diepe wegen, volk van God, zijn nodig. Omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar op God die de doden verwekt. Daarom moet het een afgesneden zaak worden in ons leven. Staat hier niet God die de zieken beter maakt, maar God die de doden verwekt. En dan is het een afgesneden zaak in ons leven. Dan mogen we leren dat de dood niet het laatste woord heeft. Die de doden verwekt, dat zit in de eerste plaats op de almachtige kracht van God. Die Corinthiërs die geloofden dat niet. Er waren mensen in Korinthe en die loochenden de opstanding der doden. Dat konden ze niet geloven. Dat God de doden verwekt. Maar Paulus die zegt, mensen, ik weet het uit mijn eigen leven. Ben je dood geweest dan, Paulus? Ja, ik heb het vonnis des doods. Heb ik op zak gehad. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Maar God verwekt de doden. Dat ziet op de genadige kracht van God in de Heere Jezus Christus. De kracht van God die Paulus in zijn leven heeft mogen ervaren, dat is een opstandingskracht. Zij disqualificeren Paulus. Ze zeggen dat is eigenlijk ook maar een zwak mannetje, die Paulus. Helemaal geen krachtfiguur. Moet die man nou leiding geven? Ja, zegt Paulus, ik ben ook een zwak mannetje. Dat ben ik ook. Ik heb dat ervaren. De Heer heeft me alles ontnomen. En zo heb ik leren verlangen naar de kracht van Christus. Hij zegt het in zijn brief aan de Filippenzen. Als het gaat over deze kracht, hij zegt opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Ja, maar Paulus, om de kracht van zijn opstanding te leren kennen, moet je zelf sterven. Om de kracht van zijn opstanding te leren kennen, dan moet je zelf je doodvonnis ontvangen. Want hoe zou je anders weten dat de kracht van God een opstandingskracht is? Dat gaat niet om buiten het vonnis des doods. En in die weg heeft de Heere Paulus vertroost. Hij lijkt niet alleen op zijn zender in de weg van het lijden, maar hij lijkt ook op zijn zender in de weg van de opstanding. Hij moest één plant met Christus worden in de gelijkmaking van zijn dood, om het ook te kunnen zijn in de gelijkmaking van zijn wederopstanding. En dat kun je niet meer bezien. Als we gaan beleven wat de dichter zegt, jongens en meisjes, we gaan het zo zingen. Dat mooie vers, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Dat heeft Paulus geleerd in een dodelijk tijdsgewricht. En omdat hij dat geleerd had, kon hij er zo mooi over preken. Hij kon het uit zijn eigen bevinding aan de gemeente verkondigen. Hij zegt, gemeente, ik heb het zelf meegemaakt. Ik weet dat het zo is. En ik wil dat jullie er ook iets van weten, wat mij in Azië overkomen is. Hoe de Heere mij in die diepste diepte, toen ik helemaal door onder nul terecht gekomen ben, als uit de dood heeft verwekt. En waarom heb ik dat meegemaakt? Omdat ik u mag vertroosten. Met de vertroostingen waarmee ik vertroost word. We gaan naar onze derde gedachte. De getrouwheid van die God. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we dat vers zingen. Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God. Met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt, Psalm 68 vers 10. onze derde gedachte de getrouwheid van die God. Misschien zegt u, ik ben helemaal niet jaloers op Paulus. Zulke moeilijke dingen meemaken. Ach gemeente, weet u wat hij geleerd heeft in die weg? Hij heeft geleerd wie hij zelf is. Hoe zwak van moed, hoe klein van kracht. Hij heeft geleerd hoe klein zijn geloof is, dat hij meer op zichzelf vertrouwt dan op God. Maar hij heeft ook in die weg geleerd wat hij aan zijn God heeft. Want dat was de enige die hij nog overhield. En dat heeft een basis gelegd in zijn hart. En ja, daar kun je jaloers op wezen. Daar kun je echt jaloers op wijzen. Want hij spreekt hier over een drievoudige verlossing. Dat zei ik net als bij Psalm 116, jongens en meisjes. Wat zegt die dichter ook alweer in het eerste vers? Hoe eindigt dat versje ook alweer? Hij redt mij keer op keer. Niet één keer, maar keer op keer. En dat heeft Paulus ook ervaren. Hij spreekt hier over een drievoudige verlossing. Hij zegt die ons uit zo grote dood verlost heeft. En nog verlost. En op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Hij heeft mij verlost, ik word verlost en hij zal mij verlossen. Ja, verlossen dat is geen redenatie. Dat is geen wiskundige formule. Dat is beleving. Dat is bevinding. Als je nooit uit het water gehaald bent, dan weet je niet wat het is om gered te worden van de verdrinkingsdood. Gelukkig maar als je dat niet hoeft mee te maken. Maar mensen die het meegemaakt hebben, die weten wat het is. En verdrinken in de wateren van Gods storen, gemeente, zullen we allemaal een keer mee moeten maken. En alleen degenen die daaruit verlost zijn, die weten wat het is. En als Paulus hier schrijft over het uit zo'n grote dood verlost heeft, dan staat er eigenlijk letterlijk ontrukt heeft. Dus hij zat er al in. Hij zat in die kaken. Hij lag in die golven. Het woordje uit, dat laat zien dat hij in de dood lag. Hij rekende zichzelf al onder de gestorvenen. Het was eigenlijk net als met Abraham. In de waarneming van Abraham was Isaac al weg. Hij had hem in zijn hart al overgegeven. Hij had in zijn hart al afscheid genomen toen hij dat zwaard ophief. Zo diep is het gegaan in het leven van Paulus. Hij dacht dat hij ging sterven en er was geen mogelijkheid meer van behoud. Zover kan het dus komen. Ja, misschien moet ik zeggen, zover moet het komen, gemeente. Zover moet het een keer komen in ons leven. Zullen wij alle vertrouwen in onszelf verliezen en God alleen overhouden. Die ons verlost heeft. Hoe? Philpot heeft ook een preek over deze tekstwoorden. En Philpot schrijft, hij zegt ons niet hoe zij kwam, hoe die verlossing kwam. Maar de verlossing gaf het bewijs dat zij kwam. Het kan zijn door voorgaande bedelingen in herinnering te brengen. Dus wat hij eerder had meegemaakt in zijn leven. Of enige schrifttekst met kracht tot zijn hart te brengen. Of door hem te verrassen met de geest der genade en der gebeden, waardoor hij zich voor de Heere uitstort. Of hem een besef te geven van zijn genadige tegenwoordigheid, tot ondersteuning onder zijn beproevingen en wachten op zijn verschijning ter bestemde tijd. Dus je ziet Philpot die worstelt om het onder woorden te brengen. Er zijn verschillende verlossingen in het leven van Gods kinderen. En of Paulus hier nu gerechtvaardigd wordt in de vierschaar, ik denk het niet, maar als de Heere een zondaar rechtvaardigt in de vierschaar, gaat het ook zo, gemeente. Kijk, de diepte waarin Gods kinderen dit beleven kan onderscheiden zijn. En eenmaal afgesneden te zijn van je leven, dat kan ook zoveel troost geven. dat je het niet meer hoeft te verwachten van jezelf. Als je mag weten wat je aan God hebt, als je de dood in ogen kijkt, reken maar dat je daar troost van mag hebben als je sterven gaat. Daarom zeggen we wel eens, je moet leren sterven eer dat het sterven wordt. Dit heeft een blijvende basis in zijn leven gelegd. Hij zegt, die God die ons verlost heeft, die verlost me ook nu. En nog verlost. Wat is er dan aan de hand, Paulus? Ben je weer in doodsnood? Ja, Paulus is zo vaak in doodsnood. U niet? Gods kinderen wel. Echt waar, ja, dat zegt Paulus. Hij zegt, wij die leven. Dat bedoelt hij, die het geestelijke leven kennen. Wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke leven zou geopenbaard worden. Hoe zou u willen leven uit Jezus als je niet sterft? Dat kan helemaal niet. Om uit Jezus te leven, zegt Paulus, moet ik sterven. En ik word altijd in de dood overgegeven. Gods kinderen moeten leren sterven in het stuk van de rechtvaardigmaking. Dat heeft Paulus geleerd. Maar Gods kinderen moeten ook leren sterven in de weg van heiligmaking. En dat is een dagelijks weerkerend sterven. Altijd in de dood overgegeven. Altijd op mezelf teruggeworpen. Ik ellendig mens. Waarom? Altijd dat vonnis des doods. Altijd de politie aan de deur. Altijd veroordeeld te worden. Waarom? Waarom? Doet de Heere dat om te plagen? Nee. Om te leren leven uit de zaligmaker. En nog verlost. En op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Wat er voor de deur staat, ik weet het niet. En wat ik allemaal mee moet maken, ik weet het niet, zegt Paulus. Maar één ding weet ik. Dat hij mij nog verlossen zal. Welk gevaar dat er ook komt. Als God de opstandingskracht in mijn leven heeft laten zien, dan behoef ik toch niet bevreesd te zijn voor wat er nog komen zal. Want wat is er erger dan de dood? En dat God mij uit de dood gered heeft, dat weet ik. Dat weet ik. Dus hij zal mij ook redden, ook in het toekomende. Zal hij dan altijd blijven leven? Nee, hij zal niet altijd blijven leven. Paulus is inmiddels ook gestorven. Maar ook in het sterven redt de Heere zijn kinderen uit de dood. Ze komen niet in de dood. De dood is voor hen de veerman die hen overzet naar het eeuwige leven. De dood is voor hen slechts een doorgang. Wij hopen. Ja, zie je, dan moet je nog maar afwachten. Hè? Wij hopen. Nee, dat betekent het niet. Dan weet u niet wat de Bijbelse hoop is. De Bijbelse hoop is hetzelfde als wij weten. Wij weten en wij hopen. Dat is een levende hoop. Dat is een gefundeerde hoop. Paulus, hij wijst in het 20e vers op de vastheid van Gods belofte. Die in Christus ja en amen zijn. En daar is zijn hoop op gevestigd. En die hoop ligt verankerd in zijn zaligmaker. Die ons nog verlossen zal. Ik zeg niet dat ik nooit meer bang zal wezen. Ik zeg niet dat ik nooit meer in angst van de dood zal verkeren. Ik zeg niet dat ik geen bestrijders meer heb. Maar, zegt hij, dit weet ik wel. Dat God mij verlossen zal. Hij heeft mij verlost. Hij verlost mij en hij verlost mij ook straks. Dat is een vastheid. Daar kun je toch jaloers op wezen, jongens en meisjes, als je dat mag weten. Want dat is de enige troost beide in leven en sterven. Zondag 1 van de catechismus. Dat ik mag weten dat ik niet voor eigen rekening lig. Dat ik mag weten het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn. Daar ligt de vastheid. En nee, dat gaat niet zonder gebed. Kijk maar naar het volgende vers. Vanmiddag gaat het ook over dat de Heere de middelen gebruikt. De Heere gebruikt het gebed. De Heere vraagt, Paulus vraagt ook aan deze mensen of ze voor hem bidden. En ze hebben ook voor hem gebeden. En op die manier dat de Heere de middelen inschakelt, is het het meest tot eer van Gods naam. Want heel veel mensen die meegeleefd hebben, die gaan God danken voor de verlossing die hij gaf. Dus het gaat niet in de eerste plaats om de redding van Paulus, maar het gaat in de eerste plaats om de eer van God, die de Heere in zo'n diepe weg weet te bereiken. Het behoud van zijn kerk, maar bovenal de verheerlijking van zijn naam. Paulus heeft zekerheid. Het christelijke geloof is het enige geloof waarin je zekerheid krijgt. En alle andere geloven laten een mens in het ongewisse. Ik heb al eens gelezen van een Joodse rabbi, dat zijn leerlingen aan hem vroegen of hij nou zekerheid had. Waar hij naartoe ging na zijn sterven. En hij zegt, als ik op mijn bed zal liggen en er zal een wit laken op mij zijn, dan heb ik zekerheid. En als ik op mijn bed lig straks en er ligt een zwart laken over mij, dan heb ik geen zekerheid. En toen zijn leerlingen kwamen, jongens en meisjes, wat had hij voor laken op zich liggen? Een grijs laken. Hij wist het niet. Had geen zekerheid of zijn werken wel genoeg geweest waren. De islam biedt geen zekerheid. Welk geloof biedt zekerheid? Paulus heeft zekerheid. Want ik weet, mijn verlosser leeft, zegt Job. En diezelfde verlosser, die mag Paulus ook hebben. Wat een gelukkig mens. Gemeente, dat is nog te krijgen. Vraag of je ook op die leerschool mag komen. Het zijn geen makkelijke lessen. Want je raakt alles kwijt. Echt waar, maar dat moet ook. Opdat je niet op jezelf zou vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. En volk des Heren, als je daar iets van mag leren kennen, dan kan het wel weer eens inzakken, het kan aangevochten worden, maar dan zegt de dichter van 43 tegen zichzelf, uw hoop, herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Amen.